omdenken. Het achter en onder de werkelijkheid leren kijken. Een psychologische en poëtische blik op Alzheimer. Buiten de kliniek staat een patiënt die denkt dat hij Jezus is. Hij wil niet met de psychiater naar binnen. Deze vraagt hem: jouw vader is toch timmerman? Ik heb een kapot kastje in mijn kamer. Zou je even kunnen kijken? Misschien kan je vader het maken. En de patiënt loopt zo achter hem naar binnen. Het belang, net als in een gedicht, om achter en onder de werkelijkheid te kunnen kijken en de ander te kunnen blijven zien. Als een vrouw zeer plotseling met zwaar Alzheimer behept aan haar man vraagt of ze rijst voor hem zal maken, het is 3 uur in de middag, kijkt ze hem recht in de ogen. En hij zegt: nee, dat hoeft niet. Je leest zijn onmacht, maar de communicatie tussen hun tweeën is weg. Wat als hij gezegd zou hebben: lekker, heb je er ook een sausje bij? Ik heb zin. Stel dat zou kunnen praten in nonsens, in onzin, in jabber talk. Echt contact zou kunnen geven tussen hen. Terwijl hij nu even later wegloopt en me aanspreekt in zijn verdriet en onvermogen, omdat ze geen normale zinnen meer zegt. Hoe leer je iemand onder de werkelijkheid kijken? Te leren praten in die nieuwe werkelijkheid, die anders is, maar met een eigen verhaal in ieder geval contact zou genereren tussen hen. De ander zien, verbinding blijven maken en langzaamaan het verhaal ontrafelen dat in beginsel niet zo duidelijk is. Een vrouw zit vroeg in de avond als een wanhopig hoopje op een stoel. In haar gezicht geslagen. Ze herhaalt die zin heftig. In haar gezicht geslagen. Ik associeer, ken haar situatie wel enigszins en probeer haar werkelijkheid te vertalen. Later zal ze zeggen: het kan toch niet dat ik hem moet verzorgen. Hij valt steeds en dat is veel te zwaar. Ze mag daarvoor het alarm inschakelen, maar weet niet meer hoe dat moet. Een paar dagen later zit ze in de huiskamer met een door een verzorgster aangegeven stukje warme appeltaart. Wat is het heerlijk om dit te krijgen als je zelf zoveel moet zorgen. Nog een andere dag ontstaat er ruzie tussen haar en een zorgverlener omdat ze te veel boterhammen jat. Haar boosheid, waarin ook haar sterke humor zegt: spiderhuis. Nog dagen later is ze beneden in het restaurant voortdurend gevulde koeken aan het jatten. Zichzelf nog op deze wijze weten te voeden. Gevulde koeken stelen in deze fase komt vaker voor. Honger, geestelijke honger, een gezonde emotie hier. Wat heet valselijk hier als je haar verhaal hebt ontrafeld? Handelen naar aanleiding van de boodschap die ze hier geeft, moet je natuurlijk wel. De emoties zijn soms groot. Wanhoop uit onmacht. Bijvoorbeeld iemand die je zegt zelfmoord te willen plegen. Gewoon in de wandelgang. Jij brengt toevallig in een loopje een bord naar de huiskamer. Niet schrikken, maar proberen in te voelen. Dat voelt naar. Wat is er dan? En luisteren. Alleen al door het gesprek maakt persoon weer contact met zichzelf. Contact ook met de ander. Voorbij het te eenzame. Voorbij het als onoplosbaar ervarende. Een angstig moment in haar leven nu deelt ze met me. Later neemt ze mijn wollen trui waar met ingebreide harten, die ze mooi vindt. Er heeft een wending plaatsgevonden. We praten over haar moeder, die in haar verhalen altijd als een warme figuur naar voren komt. Allang verinnerlijk natuurlijk, maar soms vergeten. En hier als warm hulpfiguur weer ingebracht, maakt haar blij. We laten elkaar alleen met een warm moment van wederzijdse communicatie. En zij dat ook tegen me zegt. Dit lijkt een gewoon gesprek, maar was het niet. Tussen de regels van het Alzheimer anticiperen, kennis inbrengen die je van de persoon en situatie al hebt. Ook hier gaat het in de taal om wat de persoon probeert te zeggen. Het gaat er niet om of de taal waar is. Woede, nog zo'n sterke emotie, zal hij overigens anders zijn dan als je geen Alzheimer hebt. Wat staat er onder die lage woede toch dat grote verdriet, de onmacht in de confrontatie, je niet gezien, niet gevoeld weten te hebben, hunkering naar liefde, gescheiden van je een zijn, maar ook de kracht die in de woede schuilt. Vaker zie je misschien bij Alzheimer-patiënten uitvergrote gedragingen. De vrouw die als een godin van de jacht op mannen jaagt en ze fysiek nodig heeft om aan te raken. Daartegenover de man die daar volledig van in paniek raakt en boos wordt, wanhopig, want niemand helpt hem haar bij hem weg te halen. Uiteindelijk weet hij zelf te vluchten. Hoe? Als door een Alzheimer-patiënt het fysiek in de aula meedirigeren met het orkest voor de een superstorend is en diegene boos wordt, maar voor een ander juist lovend dat ze daar nog zoveel geluk in vindt. Een lichtere Alzheimer-patiënt niet accepteert dat een zwaardere Alzheimer-patiënt bij haar aan tafel komt zitten, haar boos zegt dat ze weg moet gaan. En boos is hier echt boos. Hun woede dus ook die spiegel is van het niet te durven, mogen, kunnen zien. Weerstand. Ook van waaruit zoveel kennis en wijsheid te halen is. Ik raakte bijvoorbeeld geïrriteerd door een vrouw die ik heel graag mag, maar die, als ik haar in eerste instantie altijd ontmoet, me begint haar kwaaltjes te vertellen. Waarom? Hoe en wat raak ik daarom geïrriteerd? Ik, die met een volledig gezond verstand, maar wel een progressieve spierziekte, opgeeft van de spreuk: ik heb een handicap, maar ik ben mijn handicap niet. Ik besef me hoe ik misschien die spreuk wel heel hoog op een voetstuk heb geplaatst. En tegen welke energie de pijn verberg die het me toch ook kost die spierziekte te hebben. En zij, de vrouw met de kwaaltjes, mijn spiegel is om ook soms wat zachter naar mezelf te zijn. En dat voelen, direct empathie en kennis naar mezelf en naar haar geeft. Je eigen geïrriteerdheid, je eigen woede, die spiegel dus is van je eigen eenzaamheid. En hoezeer die willen onderzoeken, zoveel groei en empathie naar jezelf geeft als naar de ander. Ingang misschien ook naar het wenden in het contact. Liefde. Is er liefde binnen Alzheimer? Natuurlijk, de emoties die nog zo lang blijven bestaan. De Alzheimer-patiënt die naast haar partner zit, zijn hand vasthoudt. Jij bent de enige voor mij. Hij zegt, dat geloof ik niet. Fysiek echter zijn hun handen vast. Zij beiden al in dat tussengebied van bijna sterven, zie je hun grootste liefde. Of die andere patiënt, die dat heeft met het veilig vasthouden van haar knuffel en een foto dragen van twee kleine kinderen. Haar liefde ze vindt in de regressie. Tussen buik en hoofd. Hoe vaak ontstaat boosheid, miscommunicatie, niet door ons te oplossingsgericht denken? Het gaan naar het hoofd, waar de emotie, de buik, niet eerst gehoord is. Een vrouw met al ver gevorderd Alzheimer, die al 100 keer is uitgelegd over het noravirus in ons verpleeghuis en de quarantaine die dat oplevert, zij dat even hard na 2 minuten alweer vergeet. Ze loopt zo graag. Ze loopt zo graag door de gang. Ze loopt zo graag beneden door het restaurant. Ook ik heb haar al ettelijke keren uitgelegd dat dat door het noravirus komt. Misschien dat daardoor mijn gezonde deel wat variatie zoekt en ik haar zeg dat we zo gaan lunchen. Haar bom ontploft. Daar heeft ze geen zak behoefte aan. Ze wil weten wat er aan de hand is. Een andere medewerker, die het haar ook al 10 keer heeft uitgelegd, verwijst haar naar een zorgmedewerker, waar ze dan direct op afloopt. Ook hij begint met de lunch. En weer ontbrandt haar vuur, zodat hij dan toch maar een keer haar over het virus gaat vertellen. Dan is ze tevreden, voor 2 minuten waarschijnlijk. Een ander voorbeeld. Een man ligt dagelijks de hele dag in bed en tettert tegen de humanistische raadvrouw: ik lig hier maar de hele dag in bed te liggen. Waarop de raadvrouw zegt: kom er dan uit en dan gaan we samen ontbijten. Waarop de man woedend wordt, want daar heeft hij geen zin in. Als zij waarschijnlijk eerst iets had gezegd met dezelfde geluidsterkte en dezelfde intonatie van zijn tetteren, zoiets als: stom, hè? Stom, ja, je verveelt je waarschijnlijk, zou hij zich waarschijnlijk in ieder geval gehoord gevoeld hebben, waarna later misschien een wending in de actie mogelijk was geweest. Discommunicatie door niet op hetzelfde niveau van hoofd en buik te spreken. Te snel ook vaak oplossingsgericht. De ratio, de kennis invoeren, terwijl de emotie en het gevoel nog niet gehoord is. Dat ze boos wordt is natuurlijk niet erg, indien de somatische bewoner of de verpleger met gezond verstand zich bij kan stellen. Moeilijker wordt het als de persoon die boze, depressieve gevoelens van de ander niet kan zien. Bewuster of onbewust vanuit zijn, haar eigen jeugd steeds in omgang met een depressieve vader of een depressieve moeder de beslissing genomen heeft zelf nooit depressief te zullen zijn. Nooit depressiviteit te kunnen laten zijn, die natuurlijk soms heel gewoon is. Of er vroeger zelf nooit ruimte voor boosheid kon zijn en daardoor er moeite mee heeft. Slechts 2 voorbeelden die vanuit een eigen verleden een rol kunnen gaan spelen in de zorg of vanuit miscommunicatie tussen bewoners. Tussen bedoeling en effect en over oordelen. Enige tijd geleden kwam ik in de gang een corpulente naakte man tegen. Ik riep de zorg aan en vroeg mijzelf toch even af of ik nou moest lachen of huilen. De kunstenaar in mij schreef direct daarop een gedicht waarin Lucien Freud de inmiddels overleden beroemde Engelse schilder van corpulent mannelijk naakt, heel blij geweest zou zijn in het Rosa Spierhuis te wonen om de gratis aanwezige mannelijke modellen. Ik sprak over dit voorval met een medebewoonster. Zij werd boos, zag hem als een exhibitionist. Later hoorde ik van de verpleging dat hij zich vast had uitgekleed. Hij wilde graag gedoucht. Weer zo'n voorbeeld bij Alzheimer-patiënten van onder de werkelijkheid leren kijken. Niet te snel een oordeel vormen. Misverstanden die zo vaak ontstaan vanuit het verschil tussen bedoeling en effect. De gegeven jurk. Ik, tussen aanhalingstekens, koop voor mijn dochter een rode jurk en ze is er heel blij mee. Echter, bij elke gelegenheid krijgen zij en iedereen te horen dat ze die jurk van mij gekregen heeft en vraag ik haar hoe mooi ze hem vindt. De jurk mag niet van haar worden en voortdurend dankbaar zijn staat voorop. Het is 11:30 s'nachts als een Alzheimer-patiënte is gaan slaapwandelen en zichzelf zonder tag of alarm heeft buitengesloten en bij mijn deur aanbelt. Ik ben nog een film aan het kijken, dus er brandt licht. Ze had al uren door de gangen gedwaald in haar onderbroek en t-shirt. Ik druk op mijn alarm van de nachtdienst. De verpleger brengt haar terug naar haar kamer. De volgende ochtend zit ze met een andere vrouw aan haar tafeltje te ontbijten als ik langsloop. Onze ogen groeten, maar er is verder geen enkele herkenning van ons toch bijzondere samenzijn vanuit de nacht. De moraal. De jurk, deze jurk, tussen aanhalingstekens, zal geen kans krijgen als door van jou gegeven te zijn. In het eerste voorbeeld, overigens ziekelijk, maar op bescheiden schaal natuurlijk heel menselijk, onze behoefte gezien te worden, beklijven, wat ook contact zou kunnen opleveren. Dat voor mij blijkbaar even moeilijke besef dat oogcontact het enige non-verbale aankijken genoeg is. Verder terughalen van die avond, inverbaliseren, wat ik nogal graag snel doe, het toe-eigenen van de jurk geworden zou zijn. Rode jurken mogen krijgen en geven, zonder er obsessief over te moeten heersen vanuit een persoonlijk tekort of verlangen. Die prachtige ziel. Daar is ze. Na maanden van gebroken synapsen, eenzaam verdwaald, vergeten uren, zie ik haar volkomen onverwacht in haar volle, krachtige, volledig beschikbaar zijn, de danseres op de tonen van de maskerdans van Khachaturian. In al haar kracht, kracht in haar gezicht, kracht in haar ledematen. Niks, niemendal is ze verdwaald. Met mijn kreupele armen aan de rollator, mijn dansante achtergrond, dans ik met haar. Ze vertrouwt me, we zijn samen, we lezen elkaars, tussen aanhalingstekens, dans. Zo heb ik haar nog nooit eerder gezien. Deze in alle toonaarden verschijnen in heelheid. Die avond is het de schoonheid die me laat huilen. Rudimentaire overblijfselen, maar wat een expressie en wat een heelheid. Hetzelfde geldt voor de schrijfster. Als ze ontspannen is, hoe prachtig haar waarnemingsvermogen van vooral mensen zich vertalend in elke keer weer verrassende gesproken taal. Helaas is er ook heel vaak de angst, de spiegel van haar ziekte, die haar vaak boos maakt, omdat ze hem wel ziet soms, maar voor die spiegel ook heel erg bang is, paniek, verwarring er dan is en ze dan veiligheid moet zoeken. De Alzheimer-zangeres in vergevorderd stadium heel tevreden alleen is met haar waarnemen op haar kamer. De dag voor haar sterven, als haar luier verschoond wordt en haar kussen opgeschud, ze met haar stem in volledig juist ritme het opkloppen van haar kussen reproduceert. Die prachtige, rudimentaire heelheid van de ziel die bij haar is tot haar laatste snik. Ik bezoek de Alzheimer-zangeres tot haar sterven. De concentratie die ze elke dag haar hele leven heeft opgebracht in het bestuderen van partituren, is er nog steeds. Ze heeft hele verhalen, eerst over de rook aan de overkant van het dak daar. Later dichterbij, over de vaasjes op de vensterbank. En dus nog later, vanuit het ritme onder haar hoofd. Ze heeft tot in de 80 gedirigeerd. Oratoriakoren, later bescheidener. Een vrouw die jaren bij haar gezongen heeft, heeft haar nooit bezocht. Want ze zal niet meer zijn zoals ze was. En daar is ze bang voor. Wat is dat toch, die angst voor verandering? Dat hechten aan het bekende, het gezonde, de angst, de spiegel, waarschijnlijk van je eigen verval. Hoe belangrijk is het toch te kunnen zien wat is? En in de veranderende wereld hernieuwde schoonheid leren ontdekken. Lichaamstaal. In de eerste fase van Alzheimer is er vaak nog lichaamstaal. Probeer die taal te begrijpen. Als een Alzheimer-patiënt een woord niet meer weet, duidt zij of hij dat vaak via een beweging. Die taal kan je lezen. Een Alzheimer-patiënt wordt door mij gevraagd, ik ben een spierzwakke patiënt, om mij te helpen. In eerste instantie begrijpt ze me niet. Ze buigt zich voorover en met haar handen laat ze van boven naar beneden zien dat haar kleren en schoenen keurig aangekleed zijn. Zij heeft geen hulp nodig. De spierzieke patiënt, in volle verstand, heeft die hulp echter wel nodig. Ze moet laarzen, die heel leuk en heel mooi zijn, met een kracht aantrekken wat zij zelf niet kan. En ze weet dat de Alzheimer-patiënt, die vaak motorisch nog heel goed zijn, die hulp haar wel kan geven. Met mijn hand, zo goed en zo kwaad als dat gaat, wijs ik op mezelf dat ik haar hulp nodig heb. Ze volgt uiteindelijk mijn kamer binnen, helpt mij en is blij dat ze me geholpen heeft. En ik natuurlijk ook. Een vrouw met zware Alzheimer komt bij me staan. Ze spreekt Pools. Een jaar terug sprak ze nog Nederlands. Later sprak ze Pools. Maar als je haar vroeg Nederlands te spreken, dan deed ze dat wel. Nu spreekt ze alleen nog maar Pools. Ze is ontdaan, zeer ontdaan. Ik lees haar houding en ik lees haar gezicht. Geef terug aan haar dat iemand boos op haar is geweest en ze antwoordt tek. Ja, in het Pools dus, dat kleine beetje dat ik langzamerhand aan het leren ben. Je bent verdrietig, zeg ik, tek. En even later loopt ze door, toch even gehoord. Lees lichaamstaal als tweede taal. Zo belangrijk om Alzheimer-patiënten te verstaan. Denk aan Peter Brooks, een inmiddels overleden beroemde Engelse regisseur, die maanden bij Afrikaanse stammen heeft doorgebracht om te leren van diezelfde bewegingstaal als je geen gezamenlijke taal hebt om te spreken. Denk aan kinderdagverblijven, hoe fabelachtig goed sommige zorgmedewerkers de non-verbale taal van lichaam van baby's weten te lezen. Denk aan dansers, hoe ze lichaamstaal weten te lezen en niet bang zijn voor emoties. Lichaamstaal is een taal die heel vaak overgeslagen wordt, wat jammer is. Spiegel van uw eenzaamheid. Paul van der Staaij, een beroemde dichter, schrijft in de feesten van angst en pijn: ik zal beginnen mijn debacle te geven. Ik zal beginnen mijn failliet te geven. Nee, natuurlijk is een confrontatie met een Alzheimer-patiënt niet voor iedereen feest. Het kan en is soms behoorlijk confronterend. Maar hoe kan het toch dat de een geïrriteerd raakt als een vrouw op blote voeten in een ultrakort dun rokje door het restaurant loopt en een ander zich daar volkomen niet aan stoort? De een volslagen in paniek raakt als een vrouw hem belaagt en de ander simpel haar hand gepakt zou hebben. Eén zorgmedewerker boos wordt op een vrouw die steeds maar boterhammen komt halen. Je eigen geïrriteerdheid, woede, afweer, die spiegel is van je eigen eenzaamheid. En hoezeer die willen onderzoeken, zowel groei en empathie naar jezelf als die ander geeft. Een ingang misschien ook naar wending in het contact. Of een wending binnen je eigen angsten. De angsten voor verval of voor de dood misschien. De fase in Alzheimer waarin je deels nog weet dat je iets niet meer weet, is moeilijker, pijnlijker, angstig dan de fase waarin het besef je totaal is beroofd. Dit geldt voor de patiënt, niet zozeer voor de partner. Als de partner zich inmiddels heeft aangepast, zijn vrouw ogenschijnlijk volledig dement, hij haar elke avond instopt, strelend en liedjes zingend van Dikkertje Dap en zij meezingt, plots tegen hem zegt: zullen we ophouden met deze poppenkast? Hoe onzeker en verdrietig dat hem dat dan weer maakt. Die plotselinge, hele korte momenten van helderheid in een andere werkelijkheid. Waar kan je je dan nog aan vasthouden? Hoe belangrijk het dus ook is dat er aandacht is voor de partner. Dat hij of haar zijn of haar behoeftes mag hebben. Mogelijk in extreme mate zelfs. Het leven nog willen omarmen, wegvluchten van deze spiegel toch van de dood. Ik denk bijvoorbeeld aan mezelf dat ik regelmatig in mijn elektrische rolstoel naar een café op de hei aftuig. En dat ik niet in het café ga zitten wat hier in het verpleeghuis zelf is. Mijn behoefte het leven te willen omarmen. En niet altijd geconfronteerd te worden met de problematiek van het verpleeghuis. Hoe belangrijk is het ook dat je zelf dapper bent om je vriendschappen en je contacten in stand te blijven houden. Hoe vaak is er niet het gevoel dat je voor die ander geen betekenis meer hebt? Het belang dat je dat omdraait, of die ander betekenis heeft voor jou. Daarvoor heb je vertrouwen in jezelf nodig. Jij dan toch maar die initiatiefnemer bent, soms tegen de klippen op. En vaak blijkt het verhaal dan anders. Of vaak moet je die oude vriend toch op iets wijzen waar die oude vriend zich niet van bewust was geweest. Bijvoorbeeld in mijn geval dat een oude vriend me wel komt opzoeken in het verpleeghuis, maar mij niet meer uitnodigde naar tentoonstellingen wat hij vroeger wel deed. En ik hem dan die spiegel voorhoud en hij zich dan bewust wordt van het feit dat hij dat uiteindelijk onbewust toch deed. Misschien zijn eigen angst voor mijn zien in een rolstoel. Terugvoeren. Het onder en achter de werkelijkheid leren kijken. Is dat wederzijds? Of ben jij steeds de begeleider, de ziener, de coach, de initiatiefnemer, de vertaler? Eerder toen ik hier in het Rosse Spierhuis woonde, dacht ik van niet. Dat ik het maar steeds was die de ander moest lezen. Ik kijk daar anders tegenaan. Ik leer. Ik doorgrond. Krijg materiaal voor mijn gedichten. Krijg inzicht in Alzheimer. En ben eigenlijk een antwoord aan het proberen te vinden op die diepste vraag. Hoe en wat van je zijn overblijft onder de allermoeilijkste omstandigheden. Hoe je in leren daarin naar een diepste wezen kan komen. In die wederzijdsheid. Misschien dualiteit. En soms die dualiteit overstijgend. Hoe zou ik deze wederzijdsheid, zoals ik het toch wederzijdsheid noem, beschrijven? Waar wederzijdsheid in gelijkwaardige dialoog toch echt een andere is. En dan is dit toch ook een onwaarschijnlijk boeiend toneelstuk van het leven. Je leren identificeren met de verschillende gespeelde rollen. Net zoals een acteur. Of te weten wanneer je terugtreedt uit een rol en er vanuit een zekere afstand naar moet leren kijken. Of ermee in dialoog treden nodig is. Vanuit in- en uittreden, achter en onder de werkelijkheid kunnen leren kijken, hechten en onthechten, het zelf bevragen, die dan soms een glimlach naar boven haalt. Nogmaals Paul van Ostaaien, die schrijft: ik sta nu eenmaal voorbij de grens aan de welke ieder normaal mens moet stilstand houden. Een vriend heeft me onlangs verweten dat ik buiten het normale, volgens hem het goede ben getreden. Maar het lot, of wie, heeft het zo gewild, want het heeft mij het ongewone voorbehouden.